Broeders en zusters, fijn om hier in uw midden te mogen zijn. Het is een tijdje geleden, maar heel fijn om hier samen onze Heer te loven en te prijzen. We hebben een prachtige voordienst gehad. Prachtige liederen hebben we gezongen, waarin de Vader, de Zoon en de Heilige Geest geëerd werden. En wat een prachtige begeleiding hebben we gekregen. Echt super. Ja, in de kerk waar ik veel kom, daar speelt men nog op een ouderwets orgel. Dat is ook mooi, maar het is verfrissend om dat ook een keer te mogen meemaken en te horen. En we hebben ook een prachtig getuigenis gehoord. Een getuigenis van een 5-jarige jongen, Noach, over bidden. Ja, en laat dat nu toevallig ook een groot deel van de preek in beslag nemen. We gaan het hebben over het gebed. Maar niet zomaar gebed. U herinnert zich nog wel dat we alweer een grote 3 weken geleden het Pinksterfeest hebben gevierd. Het feest van de Heilige Geest, de uitstorting van de Heilige Geest. Gods Geest die woont en werkt in de harten van christenen. En vandaag, vanmorgen, wil ik toch wel stilstaan bij een heel bijzonder werk van de Heilige Geest. Een werk dat misschien wel onbekend of toch op zijn minst onderbelicht is. Want het werk van de Heilige Geest omvat natuurlijk veel meer dan we vaak denken. Meestal als het over de Heilige Geest gaat in de kerk, dan hebben we het over de geestelijke gaven die hij uitdeelt aan de leden van de gemeente om daarmee elkaar en de Heer te dienen. Of als het over de Heilige Geest gaat, spreken we ook wel eens over de weldaden van de Heer Jezus, die de Heilige Geest aan ons toe-eigent. Of we hebben het ook wel vaak over de vruchten van de Heilige Geest. Ja, Galaten hoofdstuk 5. De vruchten van de Heilige Geest die Hij in en door ons wil laten groeien en bloeien. Maar vandaag gaat het over een ander werk van de Heilige Geest. Namelijk het zuchten van de Heilige Geest. Ja? En aan zuchten denken we niet zo rap als het over de Heilige Geest gaat. Maar het hoort er wel bij, zoals u straks gaat horen. En zeker hoort het erbij, dat zuchten, in de context van ons bidden. Maar laten we eerst lezen. We lezen uit de brief van Paulus aan de Romeinen. Romeinen hoofdstuk 8, vanaf vers 18. Romeinen 8, vanaf vers 18 tot en met vers 27. En daar schrijft de apostel Paulus, want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Met rijkhalsend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen. Niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft. In de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf, om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert, tot nu toe. En dat niet alleen, maar ook wij zelf, die de eerstelingen van de geest hebben. Ook wij zelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Want in de hoop zijn we zalig geworden. Hoop nu, die gezien wordt, is geen hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen? Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen, zoals het behoort. De Geest zelf, echter, pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de Geest is, omdat hij naar de wil van God voor de heiligen pleit. Tot zover de lezing uit Gods woord van vanmorgen. En de preektekst van vanmorgen is vers 26 en 27. Ik lees het u nog even voor. En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de Geest is, omdat hij naar de wil van God voor de heiligen pleit. Gemeente, Paulus heeft het in deze versen dus heel concreet over ons bidden. En wat zegt hij daarvan? Hij zegt heel eerlijk, nuchter, wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, of zoals het behoort. En eerst wil ik nog zeggen dat deze versen die we gelezen hebben, die staan natuurlijk ook in een bredere, veel bredere context. Een kader dat veel breder is, maar daar kom ik op het eind van de preek nog een keer op terug, op dat breder kader. Maar hier, wat we gelezen hebben, gaat dus vooral over ons bidden. En lieve mensen, ik hoop dat u het met me eens bent als ik zeg dat bidden iets moois is. Dat bidden iets geweldigs is. En natuurlijk is bidden ook, dat hebben we geleerd als christen en waarschijnlijk ook ervaren in ons persoonlijk leven, is bidden ook iets essentieels in het leven van iedere gelovige. En bidden, dat wordt wel een keer gezegd, dat vind ik mooi, bidden wordt ook wel een keer de ademhaling van de ziel genoemd. En daar hebt u al die link met het zuchten. Want wat is zuchten? Dat is op een bepaalde manier ademhalen. Bidden, de ademhaling van de ziel. En lieve mensen, dat bidden bestaat, dat bidden kan, ik hoop dat u het met me eens bent, dat is een onvoorstelbare zegen. Het is voor iedere christen, het middel bij uitstek, samen met het Bijbellezen, om contact te hebben met de Hemelse Vader. Het is prachtig, vind ik, dat we elke dag in onze gebedsmomenten of in onze stille tijd, dat we onze ogen mogen sluiten en dat we ons hart mogen, we hebben het ook gezongen, mogen uitstorten bij God. Maar de vraag is, lieve mensen, lukt ons dat? Hoe gaat dat bij u, bij jou? Hoe gaat dat bij mij? Lukt bidden ons als we bijvoorbeeld de dag afsluiten? Of als we 's morgens opstaan en alle zorgen en miserie van de nieuwe dag op ons afkomen? De zorgen voor het gezin, de zorgen voor het werk, de zorg om de gemeente, de kwetsbaarheid van ons leven, de harde realiteit waarin we leven. Als al die dingen op ons afkomen en op ons ontbijtbord komen te liggen, lukt het ons dan om dat alles in gebed bij de Heere God te brengen? En hebben we dan ook altijd de juiste woorden om uitdrukking te geven aan dat wat binnen, diep binnen in ons leeft en omgaat? Ik moet zeggen, eerlijk toegeven, dat ik daar vaak in faal. Maar dan bemoedigt het mij altijd weer opnieuw, en ik wil u daarmee ook bemoedigen, om in de Bijbel te mogen lezen dat de discipelen van Jezus, die toch 3 jaar lang met hem optrokken en hem bezig hoorden en bezig zagen, dat die discipelen op een bepaald moment aan Jezus vragen: Heer, wilt u ons leren bidden? Met andere woorden, ze wisten het ook niet hoe ze moesten bidden naar behoren. Maar zij hadden Jezus gezien, zij hadden Jezus gehoord, hoe hij bad, en al vlug drong het tot hen door. Al vlug beseften ze, wij, discipeltjes, wij weten lang niet hoe wij moeten bidden. En daarom die vraag aan Jezus: Heer, leer ons bidden. En daarop leerde de Heer Jezus hen het Onze Vader bidden. Het Onze Vader als een modelgebed voor ons. Een voorbeeld van hoe we het beste kunnen bidden. En ook Paulus wist daar blijkbaar alles van die zwakte in zijn gebed. Hij zegt in onze schriftlezing, hij zegt: wij, zichzelf inbegrepen dus, die grote apostel, wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren. En dat terwijl de Bijbel zo vaak duidelijk maakt dat bidden zo noodzakelijk is. Paulus zegt ergens anders: bid zonder ophouden. Ja? De Bijbel maakt duidelijk dat bidden noodzakelijk is voor een christen om overeind te kunnen blijven, om kracht te ontvangen, leiding te ontvangen, hè? Om overeind te kunnen blijven in de geestelijke strijd. En die strijd is niet makkelijk. We hebben het gelezen wat Paulus daarover zegt. Hij spreekt over de schepping aan de ene kant. En hij zegt: de schepping waarin wij leven is aan zinloosheid onderworpen. De schepping zucht in barensnood. Met andere woorden, Paulus zegt: alles om ons heen waarin we leven kraakt en kreunt in haar voegen. We zien het ook elke dag om ons heen, lieve mensen. Hebt u nog veel zin om naar het nieuws te kijken? Ik niet, eerlijk gezegd. Ik word er depressief van. We zien het elke dag. Dingen gaan kapot. Levens worden kapot gemaakt. Golven van zinloos geweld. Stormen, orkanen, aardbevingen in Afghanistan. Nog niet lang geleden. De journaals zijn er vol van. Het nieuws, de gazet van elke dag, dat is de perfecte illustratie van wat Paulus hier beschrijft. Onze schepping zucht en lijdt. En wij, zegt hij, wij zuchten allemaal mee. En toch. Maakt de Bijbel duidelijk dat bidden de manier is om daaraan het hoofd te bieden. En nu zegt diezelfde Paulus hier in onze schriftlezing: bid zonder ophouden, zegt hij ergens anders. Maar aan de andere kant zegt hij vandaag: wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren. En de vraag is dan natuurlijk ook: hoe komt dat? En ook dat heeft Paulus in Romeinen hoofdstuk 8 en ook daarvoor al besproken door te zeggen, lieve mensen van Rome en ook lieve mensen van Echtehem, we leven nu nog in de tegenwoordige tijd. En die tijd waarin wij nu leven, die wordt gekenmerkt, die wordt gestempeld door onvolmaaktheid. Die wordt gestempeld door pijn en verdriet. Met andere woorden, Paulus zegt, we zijn er nog niet, mensen. De totale verlossing is er nog niet, die is nog niet af. Het heil hier in ons leven, nu vandaag, is niet volmaakt. En dat betekent ook dat ons gebedsleven onvolmaakt is. Dat we in onze gebeden ervaren, ik krijg het er niet uit zoals het eigenlijk zou moeten. Mijn bidden, dat is eigenlijk maar wat armzalig gestuntel en gestamel. Paulus zegt, wij weten niet hoe wij bidden moeten zoals het hoort. Het is allemaal maar halfslachtig, ondermaats. Het schiet tekort. Nu, lieve mensen, neem het me niet kwalijk, ik wil jullie vanmorgen geen depressie aanpraten. Integendeel, ik wil jullie bemoedigen. Want er is hoop. De Heere God heeft ook hierin voorzien. Sinds Pinksteren, 2000 jaar geleden, is er hulp en bijstand voor ons bidden. Wij weten misschien niet hoe wij bidden moeten zoals het hoort. Maar de Heilige Geest, zegt Paulus, weet daar wel raad mee. Wij kunnen misschien wel lauw zijn als christenen. Maar de Heilige Geest is nooit lauw. Wij kunnen misschien uitgeblust zijn als christenen. Met een burn-out of depressief. Maar de Heilige Geest heeft nooit een burn-out. Is nooit depressief. Onze last als mensen is misschien wel zwaar, maar de Heilige Geest raakt nooit overbelast. Nooit. Onthoud dat, lieve mensen. Paulus zegt, evenzo komt de Heilige Geest onze, uw en mijn zwakheden te hulp. En hoe doet de Heilige Geest dat dan? Wel, Paulus zegt, de Heilige Geest, en dat staat zo mooi in de grondtekst, de Heilige Geest komt als het ware onder onze zwakheden, onder onze lasten staan, onder onze zwakheden staan, om ons te helpen die last, die zwakheid te dragen. Ik geef een heel simpel voorbeeld. Stel, wanneer is het markt in Torhout? Op woensdag gaat u naar de markt hier in Torhout en u hebt heel wat gekocht. Er waren heel wat badjes en je hebt heel wat zakken. U had de bankkaart van uw man mee en je hebt heel veel gekocht, maar het kost je ontzettend veel moeite om alles wat je gekocht hebt te dragen. Ja? En iemand ziet u en biedt u aan, mevrouw, meneer, moderne man doet ook boodschappen vandaag de dag. Zal ik u helpen? Wel, lieve mensen, dan is het niet de bedoeling dat u uw pakket aan aankopen neerzet en zegt, allee, bedankt, doet u het maar. Nee, dan is het wel de bedoeling dat je mee helpt dragen en die ander helpt mee met u om zo de last te verlichten. Wel, zegt Paulus hier, zo gaat het ook met de Heilige Geest. De Geest komt onze zwakheid te hulp. Het is dus niet zo, lieve mensen, als we het hebben over de Heilige Geest, dat Hij dan plots de regie over ons leven overneemt en wij niet meer zijn wie dat we zijn. Nee, we blijven wie we zijn. In onze beperktheid, in onze zwakheid, ook in de woordenschat die we gebruiken bij ons bidden. Het goede nieuws is hier, lieve mensen, de Heilige Geest wil daarin meekomen. Wil daarin hulp bieden. Hij wil onze zwakheden te hulp komen. En deze hulp, lieve mensen, is niet alleen maar voorbehouden aan grote helden in het geloof, superchristenen. Nee, Paulus belooft deze hulp aan iedere gelovige. Aan ieder christen wordt die hulp hier toegezegd en beloofd. De Geest, zegt Paulus, komt te hulp. Dat is een belofte. Dat is een feit. Paulus gaat ervan uit, Gods Geest woont in iedere christen. En hij wil niets liever dan iedere christen ook helpen. Hij wil dat we hem in onze zwakheden te hulp roepen, om onze zwakheden mee te helpen dragen. En Paulus maakt het ook heel concreet. Hij zegt in vers 26, de Geest van God zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. In de oude Statenvertaling staat hier het woordje bidden. De Geest van God bidt voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Maar in de herziene Statenvertaling die ik net heb voorgelezen, staat er pleiten. De Geest van God pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En u weet zeker en vast, dat woordje pleiten, dat komen we nog wel vaker tegen in de Bijbel. Ik denk nu heel bijzonder aan 1 Johannes hoofdstuk 2 vers 1. Daar staat dat Johannes zegt, wij hebben een voorspraak, een pleiter bij de Vader. En wie is dat? Jezus Christus, de rechtvaardige. Dus daar gaat het niet over de Heilige Geest. Daar gaat het over onze Heer Jezus Christus. De Heer Jezus, zegt Johannes, pleit voor ons als het fout loopt bij ons in ons leven. Hij pleit voor ons bij de Vader. Maar hier in Romeinen heeft Paulus het over de Heilige Geest die voor u en voor mij pleit. Er zijn dus, lieve mensen, twee pleiters. Dat was voor mij een ontdekking. Hebt u daar al een keer bij stilgestaan? Wij hebben twee pleiters. Eén in de hemel. En de ander in ons hart. Die pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En het woordje wat hier gebruikt wordt, heeft eigenlijk heel concreet weer wat die hulp betekent. Hij pleit voor ons. En hoe moeten we dat dan voorstellen? Dat zuchtend pleiten. Wel, dat betekent terwijl u en ik in het gebed bezig zijn, aan het worstelen zijn, of misschien wel zoals vaak gebeurt, in gedachten aan het afdwalen zijn, of de juiste woorden niet vinden, op dat moment is de Heilige Geest aan het werk. En hij pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen, met woordloos, staat er letterlijk, woordloos zuchten. En dat is dat zuchten, die onuitsprekelijke verzuchtingen, dat zijn die zaken die wij, u en ik, niet kunnen verwoorden in ons gebed. Het zijn zaken die eigenlijk eigen zijn aan de Heilige Geest, maar die wel gehoord worden door de Heere God. Hij pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Dit wil zeggen, terwijl u en ik zuchten in ons gebed, zucht de Heilige Geest mee. En terwijl het lijkt alsof onze verzuchtingen, onze gebeden niet hoger komen dan het plafond, tilt de Heilige Geest ons zuchten op een hemels niveau. tot bij de Heer, onze Vader. Hij stuurt de gebeden van zijn kinderen tot in de hemel. Paulus zegt, wij weten niet wat wij bidden zullen, maar de Heilige Geest doet het door mijn en door uw zuchten heen. Terwijl we aan het bidden zijn voor de nood die op ons hart ligt, is de Heilige Geest daar ook. Hij doorzoekt ons hart. Hij kent u en mij, van binnen en van buiten. En al ons gestamel, al ons gestuntel, onze onvolmaaktheid, kent hij, maar hij weet daar wel raad mee, zegt Paulus. Hij pleit voor u en voor mij. Om het met alle respect te zeggen, de Heilige Geest doet niet zomaar een goed woordje voor u en voor mij, voor ons. Nee, de Heilige Geest vertaalt. De Heilige Geest vertolkt bij God het zuchten en bidden van ons hart. Zodat de Vader met vreugde kan luisteren naar onze gebeden. Wat een prachtige belofte, lieve mensen. Koester die belofte van Paulus. Koester dit woord van Paulus. Tot slot wil ik nog iets zeggen over dat woordje heiligen. Paulus heeft het hier in vers 27 over heiligen. Hij zegt, de Heilige Geest pleit voor de heiligen. En misschien denkt u, ja, daar ben ik niet bij. Dat is niet voor mij. Ik hoor veel mensen, en ook mezelf, vaak denken, deze belofte helpt niet voor mij, want ik ben geen heilige. Hè? Ze vinden zichzelf ook, mensen vinden zichzelf niet zo'n heilige. Meer nog, Paulus zegt eerst in vers 26, heeft hij het over al onze tekortkomingen, over onze onvolmaaktheden, over de zwakheden van Gods kinderen. En in vers 27 heeft hij het plots over heiligen. Hoe kan dat nu? Nu, lieve mensen, ik weet niet welk beeld u hebt of welk begrip u hebt van dat woordje heiligen. Misschien denkt u aan mensen zonder enige smet, superchristenen, absolute geloofshelden, mensen die perfect vooraan in de kerk kunnen bidden. Dat zijn heiligen. Maar lieve mensen, nee, dat wordt hier zeker niet bedoeld. Weet u wat heiligen zijn? De heiligen die Paulus hier bedoelt. Heiligen zijn zij die afgezonderd zijn. Heiligen zijn zij die gewassen zijn door het bloed van Jezus Christus. Heiligen zijn zij die verzoening gezocht en gevonden hebben in de Heer Jezus Christus. Dat zijn heiligen. Het zijn mensen die van Christus zijn. Ze behoren Hem toe. Het zijn mensen die beseffen, uit genade, we hebben het ook gezongen. Ik weet niet waarom Gods genade. Wel, uit genade alleen zijn we aangenomen door Christus. En daarom, daardoor zijn we heiligen. Heiligen zijn mensen die het enkel en alleen van Jezus Christus verwachten. En Paulus wil dat ieder van ons, van zijn lezers, beseft. Jullie geloven in de Heer Jezus? Jullie verwachten het enkel en alleen van Hem? Wel, weet dan dat de Heilige Geest in jullie woont en jullie ondersteunt in jullie gebeden en in jullie leven. En lieve mensen, bidden is daarom geen kwestie van allerlei cursussen volgen. Of van allerlei geleerde boeken lezen over het gebed. Dat mag, dat is goed, hè? Maar het is vooral erkennen, ervaren dat mijn gebrek, mijn tekort, mijn zwakheid, dat de gelegenheid voor de Heilige Geest is om ons te ondersteunen en om met ons mee te zuchten. Lieve mensen, dat is zo mooi. Dat is zo hoopvol ook. En daarmee wil ik dan echt eindigen. Paulus schrijft in vers 26 en 27, wat hij daar schreef, in een veel breder kader, zoals ik aan het begin al zei. Hij zet ons bidden en zuchten in een context van een tijd die gaat komen. Een tijd waarin ons zuchten, ons klagen, ons vragen, ons bidden over zal gaan in aanbidden. Hier, zegt Paulus, is het nog zuchten, is het nog tasten. Maar straks, als de Heer terugkeert, is het jubelen en loven. Ons zuchten, met andere woorden, is hier vandaag hoopvol. Het mag in een hoopvol perspectief staan. Het heeft al iets van wat nog komen gaat. Hier zuchten we, maar al die zuchten komen dankzij de Heilige Geest thuis. Maar straks, zegt Paulus, hè, straks mogen we al dat zuchten achter ons laten. Hier hoort het zuchten er nog bij. De schepping zucht, de Heilige Geest zucht, een kind van God zucht, maar het is niet zonder zin of doel. Want, zegt Paulus, en dat is het kader van waarin hij dit schrijft, de toekomst wenkt en het lijden van de tegenwoordige tijd weegt niet op tegen de heerlijkheid, de luister die over ons geopenbaard zal worden. Amen. Amen. Laten we samen bidden. Hemelse Vader, we danken u dat we vanmorgen samen mogen zijn, met u en met elkaar. We zijn uw kinderen, we horen bij u, we mogen bij u horen. U ziet ons, u kent ons en u luistert ook naar onze gebeden. Heer, zegen ons vanmorgen als we zo tot u bidden en help ons om op u te blijven vertrouwen. Heer, we zijn dankbaar voor uw woord en voor uw geest. Dank, Vader, dat uw geest met ieder van ons meeleeft, meezucht. Dat hij voor ieder van ons bidt en pleit. Dank ook, Vader, dat we uit uw woord mogen weten dat alles uiteindelijk goed zal komen. Dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die in Christus over ons geopenbaard zal worden. Glorie zij uw naam. Amen.